Welkom bij de podcast met Annemarij in gesprek. Ik ben Annemarij Merrotijn, loopbaancoach, en in deze podcast ga ik in gesprek met mensen zoals jij en ik over de wendingen in hun loopbaan. Bijzondere loopbaanverhalen die jou kunnen inspireren in jouw zoektocht naar meer plezier in je werk, een nieuwe baan of misschien een betere balans tussen werk en privé. Welkom Katja Bolt bij ons aan de keukentafel. Wat goed dat je er bent.
Ja, dankjewel. Ik vind het leuk.
Ja, leuk. Ik ga jou introduceren met de titel Van griffier naar psychosociaal therapeut. Nou, dat wordt een heel verhaal. We kennen elkaar nog maar kort. We hebben elkaar onlangs ontmoet op een netwerkavond van AZ Haarlem. En toen vertelde jij vooral over je werk, eigenlijk over je loondienstwerk, zullen we maar even zo noemen. En op een later moment kwam ineens naar boven dat je dus een eigen bedrijf bent begonnen. Nou, hartstikke leuk. Dus daar gaan we het allemaal over hebben vandaag.
Ja.
Even voor een heel kleine schets. Je bent getrouwd, hebt 3 kinderen, woont in Haarlem, maar je bent geboren in Groningen.
Ja,
dus
dat klopt.
Het verhaal begint in Groningen. Hoe is jouw reis gegaan?
Ja, ik heb inderdaad... mijn hele familie woont in Groningen.
Oh, kijk.
Bolt is ook echt een hele Groningse achternaam. Hier in de Randstad hoor je er niet zo vaak. Maar in Groningen heb je een bakkerbolt, een slagerbolt. Dat is daar een heel gebruikelijke achternaam.
Okay.
En het zijn allemaal ondernemers.
Oh, wat grappig.
Ja, grappig.
Ja.
En dan kom ik van de bolttak in Groningen die in de bloemen zit.
Ah ja.
De grote markt in Groningen voor wat vroeger de V&D was. Dat is natuurlijk nu iets anders. Dat weet ik niet eens wat, maar dat was altijd de V&D. Een hele grote bekende bloemenkraam.
Ja.
En die was van mijn familie. En, en ook diverse bloemenzaken door de hele stad heen. Dat zijn allemaal familieleden van mij.
Maar dus ook jouw ouders? Jouw ouders hadden een zaak?
Nee, mijn vader die had een aantal bloemenzaken van zijn vader over kunnen nemen. Maar mijn vader had als jongetje toen hij klein was altijd in de zaak moeten helpen.
Oh ja.
Aan het eind van de dag, als de hele dag er bloemstukken gemaakt zijn, dan ligt er op de vloer zo'n laag met resten van die bloemen. Dat gaat heel erg stinken. Hij heeft dat altijd helpen moeten opruimen. Hij moest altijd op zijn vrije middag bloemen rondbrengen, bloemstukken rondbrengen. En hij vond dat helemaal niet leuk. Mm-hmm. Dus hij is iets heel anders gaan doen. Ah. Hij is de techniek ingegaan.
Okay.
En hij heeft heel lang bij, wat vroeger de PTT was, hij heeft heel lang gewerkt. Maar goed, de rest van mijn familie zat wel in de bloemen.
Ja, en je moeder? Ja. Wat,
mijn moeder is lang huisvrouw geweest.
Oh ja,
en toen ze wat ouder werd en wij al een tijdje op de middelbare school zaten, is ze wel weer gaan werken. Met postzegels.
Ja,
om ervoor te zorgen dat mensen die postzegels verzamelen daar een abonnement op kunnen hebben.
Oh, wat grappig.
Daar werkt,
dat is ook wel weer origineel.
Ja, zeker. Ja.
Maar goed, leuk, een verhaal over bloemen. Maar jij bent totaal iets anders gaan doen, want jij bent naar Leiden gegaan, de Rijksuniversiteit, politicologie gaan studeren.
Ja. En,
hoe kwam je daarbij?
Ja, ik was altijd al geïnteresseerd in politiek. Dat leek me gewoon echt iets wat bij mij paste. Ik moet ook wel zeggen dat ik... ik dacht ook wel op kamers gaan. Dat is wel leuk. En als ik in Groningen was gebleven, dan had dat misschien nog wat langer geduurd. Dus ik zocht ook eigenlijk een studie die je dan niet in Groningen ging doen.
Ja, een beetje ergens anders.
Ja. En ik was eigenlijk gewoon altijd al enorm geïnteresseerd in politiek. We waren ook wel een gezin waarin veel over politiek werd gesproken. Dat ben ik met mijn huidige gezin ook. Het gaat heel vaak over maatschappelijke thema's aan tafel. En een van mijn kinderen is ook politicologie gaan studeren.
Oh,
ja,
echt?
Dat zit er wel gewoon in.
Ja.
En Leiden leek me eigenlijk een hele leuke stad. En ik heb daar ook echt een superleuke studententijd gehad. Lid geweest van een studentenvereniging.
Maar niet gebleven. Van Leiden naar Haarlem.
Ja, in eerste instantie naar Heemstede.
Oh.
Ja, nou, ik heb ook nog een tijdje in Amsterdam gewoond.
Oh ja.
Maar toen onze oudste dochter was geboren, zijn we vertrokken uit Amsterdam. En hebben we eigenlijk heel lang, alle jaren dat onze kinderen op de lagere school zaten, hebben we in Heemstede gewoond.
En okay.
Dat is natuurlijk een hele fijne plek om een gezin op te voeden.
Ja, rustig en alles.
Ja, ja. En dicht bij het strand en ja, bij de boelen. Ja. En dicht bij Haarlem. En het Heemstede is natuurlijk een hele fijne plek. Ja. Goede scholen. Ja. Alles.
En hoe lang woon je dan nu in Haarlem?
Zonder het 4 jaar.
Oké. Okay. Ja. Oh, okay. Ja. Maar goed, we gaan naar de titel. Je bent dus jaren griffier geweest.
Ja, bijna 20 jaar.
Ja, dat is echt een hele lange periode. En dan heb je ook nog weer onderscheid in griffieren. Want je bent raadsgriffier en statengriffier. Nou, ja. Leg maar een beetje uit. Want ik
wat dat
leuk.
Is. Ja. Ja, dat moet je eigenlijk altijd wel uitleggen. Ieder volksvertegenwoordigend orgaan in Nederland heeft een griffier. Dat staat ook echt zo in de wet. Daar kom je niet onderuit. Die moet je aanstellen. Mm-hmm. Betekent dat de Tweede Kamer een griffier heeft. De Eerste Kamer heeft een griffier. Alle gemeenteraden in heel Nederland hebben een griffier. En alle provinciale staten. Mm. Nou, dus dat zijn eigenlijk al die organen waar je in verkiezingstijd voor kan stemmen.
Yeah.
En de griffier is eigenlijk degene die zij zelf dan kunnen aanstellen. Ze kunnen zelf dus ook bedenken wat voor soort persoon willen wij op die plek hebben.
Ja.
En die krijgt als opdracht ervoor te zorgen dat zo'n groep volksvertegenwoordigers hun werk gewoon goed kunnen doen. Als je het simpel uitlegt, is dat het.
Mm-hmm.
Dus ik heb in die rol altijd leiding gegeven aan teams, aan een groep mensen die er samen voor zorgden dat zo'n volksvertegenwoordigend orgaan in alle facetten ondersteund werd.
Ja.
Dus dat betekent dat ik mensen aanstuurde die de zalen regelden en de catering bestelden.
Ja, ja.
Maar ik stuurde ook mensen aan die heel inhoudelijk adviseerden en echt op de politieke inhoud helpen, een statenlid of een raadslid kunnen helpen, goed uit de verf te komen.
Maar hoe kom je dan op zo'n plek? Ik kan me ook voorstellen dat dat dan van binnenuit is. Of ben jij van extern ingevlogen?
Nee, ik werkte daarvoor ook al bij gemeentes.
Mm-hmm.
En het is eigenlijk een beroep wat als je politicologie hebt gestudeerd, is dat eigenlijk heel passend.
Ja. Mm-hmm.
Want een politicoloog krijgt ook wel wat rechtenvakken. Het is natuurlijk voor een deel een soort juridisch beroep.
Mm-hmm.
Want je ziet er ook wel echt op toe dat de besluitvorming die in zo'n volksvertegenwoordigend orgaan plaatsvindt, dat die op de goede manier plaatsvindt. Dat het allemaal klopt. Dat aan alle wetten zijn voldoen.
Mm-hmm.
Dus die deels juridische achtergrond die komt heel erg van pas.
Ja.
En verder ben je natuurlijk je bent onderdeel van het hele politieke spel. Dus dat is, ook voor een politicoloog en gewoon een ontzettend interessante en mooie plek.
Ja.
Dus ik had eerder andere functies bij gemeentes vervuld. Maar in 2002, 2003, in die jaren kwam er een wetswijziging.
Ja.
En toen heeft eigenlijk gewoon de Nederlandse wetgever bedacht, nu willen we zo'n griffier op al die plekken die ik net noemde.
Ja.
Daarvoor had alleen de Tweede Kamer een griffier.
Oh.
En men wilde dat eigenlijk om die positie van die volksvertegenwoordigers wat te kunnen versterken. Want als jij jouw eigen ondersteuning kan regelen en daar ook wettelijk gezien de mogelijkheid toe hebt, dan kun je ervoor zorgen natuurlijk dat je op een goede manier ondersteund wordt. En dan ga je daar zelf over. En
dus
bijvoorbeeld Provinciale Staten van Noord-Holland, waar ik de laatste 8 jaar statengriffier was, die mogen zelf bepalen hoeveel budget is er voor de griffie. Waarmee je dus ook bepaalt hoeveel mensen kunnen daar werken. Ze kunnen dus bepalen wat voor soort griffier willen we. Ze stellen je ook echt aan.
Ja.
En dan kan de rest van de ambtelijke organisatie, die heeft daar geen invloed op.
Ja, ja.
Dus het versterkt hun positie.
Ja, ja, ja. Ja,
ja. Ja, en ik had dus ervaring bij gemeentes. En ik was ook een tijdje eigenlijk de rechterhand van een gemeentesecretaris geweest. En een gemeentesecretaris staat eigenlijk is de hoogste ambtenaar van een gemeentelijke organisatie.
Ja.
Ja, en zo toen die functie dus vrij nieuw kwam, kwamen daar geregeld posities voor vrij. En zo ben ik toen in 2005 voor het eerst griffier geworden in stadsdeel Westerpark. Dus een stadsdeel in Amsterdam.
En daarna dus opgeklommen op de ladder, zullen we maar zeggen.
Eigenlijk wel,
Maar als ik jou zo hoor praten, dan zou ik denken, goh, je bent het nog. Maar dat is niet zo.
Nee.
Er is iets anders voor in de plaats gekomen.
Ja, nou ja. Ik heb me eigenlijk een jaar of 4 geleden bedacht van dit werk gaat mij zo goed af.
Ja.
Ik heb het op heel veel verschillende plekken gedaan en overal was ik daar ook gewoon ontzettend succesvol. En overal waar ik wegging, de vlag half stok en de meest prachtige speeches van burgemeesters of andere raadsleden. En ik dacht, ja, ik kan dit eigenlijk zonder problemen nog tot aan mijn pensioen blijven doen.
Nou, maar waarom
ik
niet?
Ik vond ook dat ik er eigenlijk niks meer van leerde.
Ja.
Dat gewoon, ik had het bijna, nou ja, toen dus deed ik het zo'n 16 jaar. En ik dacht, dit leert me eigenlijk niks nieuws meer.
Mm-hmm.
Ik weet dat ik dit kan. En ik wilde mezelf nog eens een keer in mijn leven volledig gaan uitdagen. En nog eens iets heel anders gaan doen.
Ja, en dan ben je dus eigenlijk op twee vlakken gaan doen. Want we hebben de titel wel heel mooi van G4. Maar je bent toch nog iets anders gaan doen.
Ja.
Kan je daar iets over vertellen?
Ja, ik heb me toen gerealiseerd dat iets wat ik in mijn persoonlijk leven heel lang geleden al heb meegemaakt. Want ik heb het er net over gehad. Ik heb 3 kinderen.
Mm-hmm.
Maar die heb ik niet zo makkelijk gekregen. Daar zijn jarenlang aan medische behandelingen vooraf gegaan. En ik heb ze alleen maar gekregen doordat er IVF is.
Ja.
Anders was ik nooit moeder geworden. En dat heeft al met al toen zo 5 jaar geduurd. En dat vond ik echt een hele zware tijd. En ik had daar op een bepaald moment ook echt hulp bij nodig. Vooral op het mentale vlak. Want medisch werd ik heel goed geholpen.
Ja.
Fijne artsen. En ik kreeg 3 kinderen. Dus nou, hoe geweldig kan het zijn?
Ja.
Maar het was echt mentaal heel zwaar. En daar vond ik het heel moeilijk in hulp bij te vinden. En ik bedacht me dus zo'n jaar of 4 geleden dat ik dat eigenlijk wel wilde gaan doen.
Ja.
En toen ben ik gaan onderzoeken of het nou zou kunnen dat ik me gewoon helemaal zou omscholen en therapeut zou kunnen worden.
Ja.
En ik vroeg me dat eigenlijk gewoon af. En ik ben natuurlijk gaan googlen en ik ben ook met mensen gaan praten. En toen ben ik gewoon naast mijn werk nog een opleiding gaan doen.
Ja.
Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in het behalen van een HBO-bachelor diploma.
Ja.
En nu mag ik me dus inderdaad psychosociaal therapeut noemen.
Ja,
daar
ja,
heb ik ook echt een licentie voor.
Maar toch nog even terug naar dat moment van 4 jaar geleden.
Ja, dat ik dat besloot.
Ja,
hè?
Dat is wel interessant. Want ik bedoel, het is natuurlijk
iets wat
gebeurt.
Hoe kom je daar dan zomaar bij?
Want het is dus eigenlijk bijna van nature, hoort het bij je leven. Je hebt dat overleefd, zullen we maar zeggen. En nu zijn we nu. Dus wat was er dan 4 jaar geleden dat ineens opspeelde?
Ik zag een televisieprogramma en in voorbereiding hiervoor heb ik nog zitten zoeken, kan ik het terugvinden, maar ik kon het niet meer achterhalen. Er waren een aantal uitzendingen die ik zag over stellen die met vruchtbaarheidsbehandelingen bezig waren.
Mm-hmm.
Nou, die dat ook ontzettend zwaar vonden en die daar hulp bij kregen.
Mm-hmm.
En daardoor kwam ik eigenlijk op het idee, dat is blijkbaar tegenwoordig een beroep. Want in de tijd dat dit bij mij speelde,
was
dat er eigenlijk niet. Er waren geen mensen die daar echt in waren gespecialiseerd.
Maar je kreeg wel hulp, zei je.
Ik heb uiteindelijk hulp gekregen van een algemeen psychotherapeut, die gewoon heel algemeen was opgeleid.
Ja.
En ik zag dus in dat televisieprogramma dat er blijkbaar mensen zijn die zich hierin specialiseren.
Ja.
En daar ging ik dus op onderzoek uit. Dus ik ging gewoon ook websites bekijken van mensen overal in het land die dat doen.
Ja.
Ik ging ook kijken, dus wat voor opleiding hebben zij dan gedaan? Nou, en ik kwam er dus eigenlijk achter, dat zou ik ook kunnen.
Ja.
De vereiste voor de opleiding die ik uiteindelijk ben gaan doen, was het hebben van een universitair diploma. Nou, dat had ik.
Dat had je,
En dat zeiden ze erbij. Dat mag ook in de sterrenkunde zijn. Oh. Maakt er niet uit wat.
Ja.
Dat vond ik eigenlijk altijd wel grappig.
Niveau. Ja.
Het is daar ging het om.
Ja.
En toen ben ik dus eigenlijk gewoon, eigenlijk een beetje van begin af aan heb ik de opleiding bekeken van ik doe het stapje voor stapje.
Ja,
wat ik moest halen was mijn PSBK, psychosociale en medische basiskennis.
Mm-hmm.
Om zo'n licentie uiteindelijk te kunnen krijgen was dat een eerste vereiste. En dat bestond uit allemaal losse modules.
Ja.
En ik heb gewoon gedacht, ik ga gewoon eens kijken als ik de eerste module ga doen. Nou, dat kostte €300. Ik dacht, dat is wel te overzien.
Ja.
Was 3 maanden studeren. Lessen volgen.
Naast je werk, hè?
Naast mijn werk. Maar het was gewoon gelukkig. Ik was gewoon nog griffier.
Ja, precies.
En meer dan fulltime baan.
Okay.
Dat is het echt.
Wow. Ja.
Ja, ik bedoel, Griffier ben je gewoon 24-7.
Ja.
Statenleden die doen het naast hun werk. Hè? Dus die zijn overdag aan het werk en vergaderen veel 's avonds, bellen je in het weekend. Dat gebeurt gewoon. Ja. En, maar dat is ook heel leuk.
Die tijd voor die opleiding.
Ja. Want je moest mijn kinderen waren op den duur daar ook wel oud genoeg voor dat dat kon. En ik had gewoon wel, ik had gewoon een doel voor ogen.
Ja.
En ik begon er wel eerst stukje voor stukje aan. Dus eerst het ene vak en dat haalde ik prima.
Ja.
Ik kwam er ook achter, nou, ik had veel te hard gestudeerd. Want bedoel, je hoeft niet steeds een 9 te halen, toch? Dat is een beetje. Ja. Dus ik dacht, nou, volgende kan een tandje minder. Mm-hmm. maar al die losse modules, die had ik na ongeveer 1,5 jaar. Gewoon binnen.
Mm-hmm.
Die had ik gehaald. Het was allemaal zonder problemen gegaan. En toen ben ik echt aan de vakopleiding gestart. Ik heb gestudeerd aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie. Die zit in Amsterdam-Noord. Nou, mm-hmm. Gelukkig hier vanuit Haarlem ook heel goed aan te reizen.
Ja.
Veel lessen waren op zaterdag.
Oh, wat goed.
Dus dat hielp ook.
Ja.
Het is ook echt een instituut dat erop gericht is dat mensen het dus combineren met een baan. Want eigenlijk gaat iedereen daar studeren als die al wat ouder is.
Ja, ja, ja.
Dus daar zijn ze helemaal op ingericht. En je kan ook helemaal je eigen tempo bepalen. Dus als je bepaalde vakken een keer niet doet, het komt een keer niet uit. Helemaal geen probleem.
Mm-hmm.
Doe je het gewoon een maandje later of nog iets later.
Ja.
Ja. Maar toen ben ik dus met de vakopleiding gestart. Dat is dan echt zeg maar het vak therapeut worden. Nou, dat was wel echt intensief. Want dat was ook lessen volgen, maar ook sessies met cliënten.
Ja,
je moest gewoon je cliënturen maken.
Ja, precies.
Supervisie,
ja.
Leertherapie,
ja.
Intervisie. Dus dat was goed plannen. Dat kan ik gelukkig heel goed.
Ja.
Steeds. En ook daar weer toch wel weer kijken. Nou, ieder blok, oké, dan is een tentamen. Ik nam er soms vrij voor. Soms kon ik wel op mijn werk gewoon een paar dagen vrij opnemen.
Mm-hmm.
Ik kreeg voor het volgen van de lessen op vrijdag. Die mogelijkheid bood de provincie mij. Dus ik had gewoon bij de provincie verteld, dit is wat
dit
ik heel graag wil doen.
Ja.
En dat gaat ook betekenen dat ik dan uiteindelijk uit dienst zal gaan, omdat ik dan ga stoppen.
Ja.
Ja, heb ik gewoon op een bepaald moment besproken. Nou, en de CAO van provincies, die geeft daar eigenlijk heel veel mogelijkheden voor.
Wat goed.
Ook omdat bij provincies mensen soms heel lang werken.
Echt carrières
van 25 tot 40 jaar. Dus die CAO is erop ingericht om mensen die een stap naar iets anders willen maken, toch ook wel te faciliteren.
Ja, wat goed.
Dat is heel goed, inderdaad.
Ja.
En dat hielp me ook.
Ja.
Ja.
Dus je opleiding heb je afgerond op een gegeven moment. En toen ronde je ook je werk als griffier?
Nog niet direct.
Okay.
Maar toen ik dat diploma had gehaald, toen heb ik wel tegen Provinciale Staten gezegd, nou, nu wil ik dan ook wel. En mijn praktijk had ik ondertussen al opgericht, maar was nog een beetje op een laag pitje.
Ja.
En ik zei dus toen tegen Provinciale Staten, ik wil eigenlijk wel graag, of ik wil over een paar maanden gewoon weg en ga maar gewoon een opvolger vinden. En die wil ik nog graag inwerken ook.
Mm-hmm.
Dat is ook gelukt.
Mooi.
Dus daar heb ik hen ook de tijd voor kunnen geven.
Ja.
En toen heb ik dus gewoon mijn baan opgezegd, terwijl ik niks anders had dan alleen maar die praktijk.
Ja, en hoe was dat? Best wel
spannend. Ja, dat is wel even spannend. Ja, dat vindt iedereen toch wel vinden,
denk ik.
Ja, maar ik had er natuurlijk ook een tijd naartoe gewerkt. En dat diploma had me een zekerheid gegeven.
Mm-hmm.
En ik was toen nog mee bezig om die licentie te verkrijgen.
Mm-hmm.
Die licentie, dat betekent dat mensen die bij mij in therapie komen, vergoeding kunnen krijgen vanuit de aanvullende zorgverzekering.
Dat is mooi.
En het is natuurlijk ook echt een kwaliteits...
Mm-hmm.
Borging.
Ja.
En dat gaf me wel echt zelfvertrouwen.
Mm-hmm.
Ja.
Ja.
Dus ik had dit niet willen doen ook zonder zo'n gedegen opleiding.
Ja.
Zodat ik, dat ik wel wist van ik ga iets doen waar ik ook goed voor ben opgeleid. Ik weet wat ik ga doen.
En voor ons, ik ken natuurlijk het onderwerp wel, maar ik heb er in mijn privéleven niks mee te maken. Je geeft dus aan, toen jij er zelf mee te maken had, had je wel psychologische begeleiding. Maar waar zit het verschil? Wat bied jij wat die psycholoog jou niet bood?
Ja, nou, ten eerste natuurlijk ook mijn eigen ervaringsdeskundigheid.
Ja.
Ja, dat is ook wat cliënten me echt teruggeven. Mm-hmm. Dat ze dat ook merken.
Ja.
Dat ze soms aan een half woord genoeg hebben bij mij.
Ja.
Dat ik het allemaal zelf ook heb meegemaakt. Dus dat is één van mijn krachten. En de andere is toch ook vooral dat ik... ik ben gedegen opgeleid, maar ik ben breed opgeleid. Ik kan eigenlijk therapie bieden voor heel veel soorten problemen.
Mm-hmm.
Maar ik specialiseer me in mensen die in vruchtbaarheidstrajecten zitten. Vrouwen die miskramen meemaken. Ja. Of mensen die ongewenst kinderloos zijn. En wat voor cliënten fijn is, dat ik vaak cliënten help die hierin zitten. Zodat het is voor hen ook een stuk herkenning.
Ja.
En ik kan bijvoorbeeld oefeningen inzetten in mijn sessies, waarvan ik gewoon weet en in de praktijk merk, dit helpt voor deze doelgroep.
Ja, ja. Ja. En we hadden het er volgens mij op die avond ook over. Thijs Launsbach heeft een boek geschreven, hè? En ja. Ik weet de titel nu even niet, maar in ieder geval gaat het helemaal over dit onderwerp. Het lijkt wel alsof
het is jullie zo gegund. Zo
het
heet
is
zijn
jullie
boek.
Zo gegund.
Ja,
voilà.
Ik was op zijn boekpresentatie.
Ja. En het lijkt wel alsof het nu dus iets meer in de spotlights komt. Is dat zo?
Nou,
klopt dat?
Ik ben daar zelf ook altijd op de socials heel actief mee bezig.
Mm-hmm.
Wat we eigenlijk in Nederland meekrijgen als we zwanger willen worden, is dat je dat heel lang niet met mensen moet delen. Je moet wachten tot je tot de 3 maanden Precies. geweest zijn. En dan pas, dat is wat op de een of andere manier van oudsher in onze
Klopt.
Cultuur zit.
Ja.
Dat je daar niet over praat. Maar raak je in dit soort trajecten of maak je een miskraam mee, dan is dat heel ingewikkeld.
Mm-hmm.
Want dan moet je dat dus allemaal alleen doen.
Ja.
En voelt het voor heel veel mensen zo eenzaam.
Mm-hmm.
Dus daarom zie ik het eigenlijk... Ik heb die praktijk en daar help ik heel graag cliënten. Maar ik zie het eigenlijk ook heel erg als mijn missie om eraan bij te dragen dit taboe eraf te halen. En aan mensen te laten zien, dit overkomt mensen, dit maken mensen mee. Ik heb dat ook meegemaakt. En het is niet oké dat je dat in eenzaamheid moet doen.
Ja.
En erover praten helpt.
En wat is het argument eigenlijk, het ouderwetse argument dat we het allemaal geheim houden tot 3 maanden? Want het kan misschien ook mislopen.
Ja, en dan moet je dat ook weer aan iedereen vertellen. Dat
ja,
is
dat
wat
is
erbij
wat...
wordt gezegd.
Ja, precies.
En dat maakt je misschien kwetsbaar.
Ja.
Maar iedereen die dit soort dingen meemaakt, die is ontzettend kwetsbaar.
Ja.
Maar die kan ook echt heel veel steun gebruiken.
Ja.
En dat is ook wat ik echt in sessies met cliënten zie. Ga je het wel of niet op je werk vertellen? Maar mind you, hè, dit soort behandelingen ondergaan, je moet op de meest vreselijke momenten naar ziekenhuizen.
Ja.
Het is bijna niet te doen om dat niet op je werk te delen.
Ja, precies.
En toch is het echt een dilemma. En
mm-hmm.
Ik vind het heel fijn dat ik vrouwen daarin kan bijstaan. Dat ik met ze mee kan denken. Vanuit mijn eigen ervaring, maar ook vanuit mijn opleiding. En het dan aansluiten bij die ander, wat die ander nodig heeft.
Ja,
Ik merk dat ik daar goed in ben. En dat vind ik super fijn om te doen.
Ja, dat snap ik. En ik snap ook wel hoe de meerwaarde ervan, inderdaad, wat je zegt. Dat er dus openheid van zaken is. Want ik bedoel, het kost niet al heel veel energie, denk ik, dit hele traject. En als je dat dan ook nog moet verbloemen op je werk.
Ja.
Denk ik dat dat alleen 1 en 1 is 2 richting stress, spanning, burn-out, weet ik veel.
Ja. Absoluut. Ja, dus wat ik doe in mijn praktijk is ook echt preventief, hè.
Mm-hmm.
Met cliënten samen ervoor zorgen dat ze het volhouden, dat ze niet uitvallen op hun werk.
Ja.
Maar bedoel, mensen kunnen er serieus depressief van worden.
Ja,
dat kan echt.
Ja, ja. Wat ik mooi vind op jouw site, Sentier Counseling heet je bedrijf, zeg maar. En dan de ondertitel is, als een kind, en dan tussen haakjes, nog niet gelukt.
Ja.
En dat vond ik, dat nog is echt mooi. Dat,
Hoe kom
je aan die bijzin? Of kan je daar iets over zeggen?
Ja, dat is heel grappig. Wij hebben elkaar leren kennen via AZ.
Mm-hmm.
En er was dit voorjaar een keer een avond waarbij leden van AZ zelf iets waar ze in hun praktijk mee worstelden of in hun werk. Hè, want er zitten natuurlijk bij die ondernemersgroep
mm-hmm.
ook vrouwen die hele andere beroepen hebben. Maar wat ons samenbrengt is natuurlijk wel dat we allemaal ondernemer zijn.
Ja.
En ik had eigenlijk ingebracht van, goh, willen jullie eens nou met mij meedenken over mijn praktijk? Hoe ik daar meer bekendheid aan kan geven en hoe ik meer cliënten kan bereiken?
Hmm.
En deze ondertitel is op die avond uit echt? Dat met elkaar nadenken wow, gekomen.
Wat ja, leuk,
grappig.
Ja,
hè?
Mooi.
Dus want... leuk dat je het vraagt.
Ja, ja, ja. Nou ja, het geeft meteen hoop een beetje. En ik denk, ja. Hè, in mijn naastomgeving heb ik wel ook te maken gehad met inderdaad IVF-traject. En,
maar dat
en...
heeft iedereen, hè?
Ja.
Want dit overkomt dus 1 op de 6
ja,
paren.
Ongelooflijk, ja.
En dat beseffen we ons heel vaak niet. Juist nee. ook, om, want er zijn dus ook mensen in jouw omgeving geweest die dat hebben meegemaakt. En die
verteld.
Jou dat niet hebben verteld.
Ja, precies.
En natuurlijk staat dat, is dat voor iedereen een eigen keuze. Maar het is deels dus onzichtbaar.
Ja.
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 Maar het is echt, het raakt echt heel veel mensen.
Ja.
ja.
Maar het mooie inderdaad is dat je dus inderdaad door emotie en de psychische druk het traject alleen maar verslechtert.
Dus natuurlijk.
Leek, als leek zeg ik dit, hè? Ik bedoel, ik heb
ja.
meer, maar
ja.
dat is ik
ja.
meer. Dus ik vraag me af, hoe is dat bij jou gegaan? Want je hebt nu 3 mooie kinderen.
Ja, ja, ja. ik heb echt hele ja. mooie kinderen.
Ik ken ze niet, maar ik nee. weet dat ze mooi zijn.
ja. Ja, nou ja, wat ik net al zei, hè, zonder IVF waren die er niet gekomen.
Nee.
nee. En dus de tijd dat ik behandelingen had, dat was natuurlijk... eind jaren 90 en begin
ja.
2000. Die tijd is dat geweest. En toen was er gelukkig ook al IVF. Want IVF ja. is ontstaan in de jaren 80. Maar goed, we hebben allemaal ja, meerdere pogingen nodig gehad. Nou, dat ga ik, dat
nee,
ik allemaal niet gaan
niet.
Vertellen.
Nee.
Maar het was echt heel zwaar. En,
ja.
en daar 5 jaar middenin zitten.
Ja.
Je bent natuurlijk ook in een leeftijd, dat was ik in ieder geval toen, dat om mij heen... allerlei mensen ook hun gezin gingen stichten.
Ja.
En ik had eigenlijk alleen maar vriendinnen die zeiden van... we zijn 3 maanden bezig geweest en nu ben ik zwanger.
Ja, ja,
en dat
ja.
hoorde ik dan bijvoorbeeld terwijl ik er al 3 jaar mee bezig was.
Ja, ja.
En ik moet zeggen dat ik wel in mijn vriendinnenkring dat op een bepaald moment ben gaan delen.
Mm-hmm.
Ook om mensen de mogelijkheid te geven daar bijvoorbeeld rekening mee te kunnen houden.
Precies.
En nou, soms... heel lief, belde iemand voor dat er een feestje was... waarop weer bekend zou gemaakt worden dat
oh,
er iemand... belde
fijn.
Iemand mij alvast eens even
ja.
om te zeggen... hé, hey, ja. zo zit het er voor mij voor en ik vind het zo verdrietig voor jou.
Ja.
Dat zijn natuurlijk de dingen ook die je dan hoopt,
ja.
hè, die
ja.
gebeuren.
Ja.
Helaas gebeurt het ook niet altijd zo. Dat zijn wel de dingen die cliënten me ook zeggen, die ze dan zo raakten.
Ja.
ja,
het blijft ook een gek onderwerp, want... Ik kan me ook nog wel herinneren, op een gegeven moment kom je op een leeftijd, ik was ook allemaal wat later, dat mensen zo gaan zeggen, nou, en wil jij kinderen? Dat het echt zo'n onderwerp
ja,
wordt.
Ja. Denkt, waarom
ja,
heb je ze nog niet?
Ja,
of,
precies, ja.
Wil jij ze helemaal niet?
Ja.
Hele pijnlijke dingen kunnen mensen zeggen.
Ja.
En onbedoeld, hè? Niemand
ja.
wil een ander daarmee kwetsen.
Nee, precies.
Maar het gebeurt soms wel.
En daar kan ik ook wel voorstellen dat het een enorme meerwaarde is als je met zo'n traject bezig bent, om een beetje steun en advies en therapie te krijgen. Zo van,
ja.
goh, er zijn verschillende situaties waar je mee te maken gaat
Klopt.
Krijgen.
Je
werk,
raakt
de reactie.
Eigenlijk je hele leven.
Je hele leven, ja.
En dus is dat soms ook zo'n kluwen op den duur in je hoofd. En komt iemand er niet meer uit. En
ja.
is dat gaan in therapie zo fijn om samen eigenlijk die kluwen een beetje te kunnen ontwarren.
Ja,
ja.
mooi.
En
ja.
ook ja, goed keuzes te gaan maken.
Ja.
Dat
ja.
wil ik wel. Soms moet je stoppen met een traject en dat is ook een heel moeilijk besluit.
Ja.
En je wil natuurlijk heel graag dat je daar achteraf, dat je er geen spijt van hebt.
Ja.
Dat je niet achteraf denkt, ik ben er veel te lang mee doorgegaan en dit heeft me veel te veel levensgeluk gekost.
Ja, ja.
Of dat je achteraf denkt, had ik maar nog langer geprobeerd.
Ja,
dat,
precies.
Dat wil je ook niet.
Nee. Nee, en daarom is het natuurlijk super fijn om dat gesprek te voeren. En niet alleen maar met jezelf in je hoofd,
precies.
Maar inderdaad met iemand anders.
Ja.
Want jij bent ertoe in staat om dat gesprek open te breken of een andere kant te belichten. Of een beetje lucht te geven, inderdaad.
Ja.
Want,
nou, soms wat mensen letterlijk zeggen.
Ja.
Voel weer wat meer lucht.
Oh,
ja.
mooi. Ja, 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 ja. En ik kan me ook voorstellen als je dat zo zegt. Dat mensen inderdaad op een gegeven moment voor de keuze staan om een traject los te laten, dan heb je gewoon met rouw te maken.
Absoluut.
Want het is dan een wens die niet in vervulling is gegaan.
Ja, en dan gaat je hele leven er anders uitzien dan je had gedacht of dan je had gehoopt. En dan moet je dat is inderdaad een rouwproces. Dat is eigenlijk ook iets wat je hele leven blijft. Hè?
Mm-hmm.
Want op andere momenten in je leven zul je er weer tegenaan lopen.
Ja.
Dat je dat niet... ja, dat je leven toch echt niet gegaan is zoals jij wilde. Ja. Dat je daar dingen in mist. Dat blijft altijd.
Ja.
Wat natuurlijk niet wil... Mensen kunnen ook echt, ook als ze ongewenst kinderloos blijven... Mm. Uiteindelijk echt weer gelukkig worden. Hè? Dat kan.
Ja.
Maar dat gaat niet zomaar.
Nee. En inderdaad, die rouw of dat verdriet, dat is erbij of zo. Hè? Dat moet je een soort van omarmen of naast je.
Klopt.
Dat moet, nou ja, dat moet je zelf kind. Maar het is mooi als dat lukt, zeg maar.
Ja.
Maar daarnaast, dus je bent, dus je was gestopt en je hebt die.
Ja, ik was gestopt als statengriffier. En toen een tijdje, veel geïnvesteerd in mijn praktijk, in mijn website, in die licentie. En, maar me toen ook gerealiseerd, dit alleen maar doen betekent dus ook dat ik nooit collega's meer heb.
Dat is.
Ja, en. Toen heb ik gedacht, ik wil eigenlijk ook wel gewoon het combineren met een baan. Maar dan wilde ik wel graag gaan werken in de GGZ.
Ja.
En daar ben ik toen op gaan solliciteren op een functie bij 113 als teamleider.
Ja.
En 113 zelfmoordpreventie is dat. En daar heb ik sindsdien gewerkt. En ik heb wel ondertussen besloten een overstap te gaan maken naar een wat grotere GGZ-instelling.
Mooi.
GGZ in Geest.
Ja.
Daar ga ik binnenkort ook als manager beginnen. Ja, dat werk als griffier, dat was natuurlijk ook altijd leidinggeven.
Ja.
En eigenlijk had ik zelfs mijn allereerste leidinggevende baan al op mijn 28ste. Dus op de een of andere manier hoort dat ook gewoon bij mij. En zat dat er altijd al in.
Ja, en dat is mooi, weet je wel. Dat kan natuurlijk ook, hè. Je hebt meerdere capaciteiten of meerdere rollen.
Dat is ook echt iets wat bij mij past en wat ik leuk vind. Dus dat doe ik naast mijn praktijk.
Wat ik leuk vind, gaan we heel even naar jouw cv. Oh, ik moet de microfoon in de gaten houden. Je schrijft in je cv, bij je profiel, zeg maar, dat jij weet hoe je mensen mee kan krijgen in verbeterings- en veranderingsprocessen.
Ja.
Dat veranderingsproces, daar hebben we het nu natuurlijk heel erg over. Dus dan ben ik natuurlijk meteen heel eager. Vertel daar eens wat over.
Ja, nou zoals dat op mijn cv staat, bedoel ik dat eigenlijk toch heel erg ook in het werken met een team.
Ja.
Dus als een team mensen niet optimaal met elkaar samenwerkt, dan ben ik er gewoon heel goed in om dan te kijken, waar ligt dat aan?
Ah, ja.
Wat kunnen we daaraan veranderen? En dat heb ik ook op verschillende plekken al gedaan. Dat ik dan een team beter liet functioneren, beter liet samenwerken. Wat dan die volksvertegenwoordigers dan soms echt merkten en na een tijdje zeiden, het gaat allemaal beter. En we krijgen zo'n team die volksvertegenwoordigers ondersteunt, dat is eigenlijk dienstverlening, hè?
Ja.
Je bent eigenlijk heel erg met elkaar aan het bedenken, wat hebben die politici nu nodig, zodat zij hun rol goed kunnen oppakken.
Ja.
En dat is natuurlijk niet ieder team zomaar gegeven of niet ieder mens zomaar gegeven om zo te kunnen denken.
Ja.
En dat is dus wat ik heel lang gedaan heb, om mensen daar dan in mee te krijgen. En dat is dan fijn als eigenlijk je klanten, hè, die volksvertegenwoordigers, dat dan merken en je teruggeven. Maar dat is dus wat ik eigenlijk nu in de GGZ ook nog steeds doe. Want daar zorg ik natuurlijk ook voor dat een team goed kan samenwerken.
Ja, en je nieuwe baan, die gaat binnenkort beginnen.
Ja, 1 oktober.
Ja. Oh, wat goed. Dan ga je het daar gewoon doen.
Precies, dat is de bedoeling.
Ja, wat mooi.
Ja.
Maar goed, deze podcast gaat dus over veranderen. Jouw verandering is, hebben we gekscherend gezegd, van griffier naar psychosociaal therapeut. Wat kan jij nog als tip meegeven voor mensen die inderdaad overwegen om iets te veranderen in hun werk? Al is het maar iets kleins, hè? Soms mensen houden zichzelf soms tegen. Dus wat zou je kunnen zeggen? Wat heeft jou geholpen?
Ja, eigenlijk kom ik dan ook een beetje terug op waar wij elkaar ontmoet hebben. Want ik ben dus op het moment dat ik gestopt was als griffier, ben ik ook bij zo'n ondernemersvereniging gegaan, waar wij elkaar hebben leren kennen. Maar ik heb niet alleen dat gedaan. Ik heb ook op andere vlakken zoek ik samenwerkingen.
Ja.
Dus ik ben bijvoorbeeld op dit moment met een yogadocent samen aan het kijken hoe we ervoor kunnen zorgen, hoe we het is een beetje een project wat we gaan opzetten om vrouwen die in vruchtbaarheidstrajecten zitten een combinatie van yoga en therapie te bieden en daarin samen te werken. Maar ik werk bijvoorbeeld ook samen met verloskundige praktijken.
Ja,
ik werk samen met acupuncturisten. Vrouwen die vruchtbaarheidsproblemen hebben soms ook baat bij acupunctuur. Dus we verwijzen naar elkaar door. die ondernemersvereniging waar je echt ook geïnspireerd wordt. Dus het aangaan van samenwerkingen en soms ook hulpvragen. Ik vertelde net al, bij Asset heb ik laatst eens een keer echt om hulp gevraagd. Ja. Denk eens met mij mee. Toen kwamen we op zo'n heel mooi thema, ja, hè, wat jou zo was, ja, opgevallen. Eigenlijk is dat mijn belangrijkste tip. Ook al ben je ondernemer en doe je dat zelf, je hoeft het niet alleen te doen.
Ja.
Het helpt als je inspiratie zoekt bij anderen, als je soms om hulp vraagt,
ja,
als je met mensen samenwerkt. Nou. Ik vind dat het ook veel leuker maken.
Ja, ja. Wat een prachtige afsluiting.
Ja.
Ik zeg dankjewel in ieder geval en hier kunnen mensen heel veel mee. Dankjewel voor het mooie verhaal.
Oké, graag gedaan. Ik vond dit heel leuk.
Dit was de podcast met Annemarij in Gesprek. Een podcast waarin ik aan de hand van persoonlijke werkverhalen inzoom op de keuzes en belangrijke momenten in iemands loopbaan. Wil je geen aflevering uit deze serie meer missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. Leuk dat je geluisterd hebt en hopelijk tot de volgende keer.